Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb een ziek assist gegeven dit weekend, man.
Nou, ik geloof daar helemaal niks van.
Schrik je van? Nee, ik zie jij.
Nooit. Dat is nooit gebeurd.
Dat is toch best wel een beetje krom of zo?
Wat een afschuwelijke onzin is dat.
Ja, zo, dat belooft wat voor zometeen. Honderden spelers trekken relatief onopgemerkt voorbij in het voetbal. Ze doen hun best en spelen prima, maar laten geen blijvende indruk achter. De beste spelers worden altijd wel onthouden, gewoon door een goede spel. Maar de spelers die pas echt in de harten van het publiek worden gesloten, zijn de spelers die iets bijzonders hebben. Het is vaak iets in hun persoonlijkheid, hun uiterlijk, hun type spel. Ze zijn ongrijpbaar of juist benaderbaar. Ze zijn afwijkend of juist opvallend normaal. Maar ze zijn vooral authentiek. En we zijn ze culthelden gaan noemen. Waarom omarmt het publiek de een als cultheld en de ander niet? En hoe is het om er een te zijn? Dat gaan we vragen aan mijn favoriete compaan in het centrum, Tommy Beugelsdijk.
Wauw.
Welkom Tom.
Dankjewel Bart.
Dankjewel. We hebben lang, laat me gelijk noemen, jouw beste maat Kenneth. Is een luisteraar van ons.
Die is niet blij hoor.
Nekket, ja leuk. Die heeft al jaren geroepen om, brengt Tommy nou eens hierin. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is hij er.
Ja, nou door goed plannen dan zijn we. En ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn.
Laten we gelijk even de groeten doen. Kenneth, hartelijk gedaan.
Maar misschien is het leuk om af te trappen Bart. Wij zaten gisteren over dit voor te bereiden.
Ja.
En jij zat op een gegeven moment een beetje zo glazig voor je uit te staren. Als je er een beetje klaar mee bent. Ja. En je wist niet zo goed wat we moesten gaan doen. En toen zei je ineens, op best wel bijna emotionele toon. Hij zegt, Tom is denk ik mijn favoriete teamgenoot ooit.
Ik hoop dat ik aan het eind van mijn carrière, mag je dan soms zo'n opstelling maken met 11 namen. Wie ga je linksback? Ik ga sowieso Tommy in het centrum.
Ja, jij zat er ook in, Bart. Maar we hebben gewoon een speciale band, toch? Dat was toch mooi. We zijn een hele andere types, maar in het veld waren we wel echt één.
Ja, ik denk dus dat wij, om toch even door, bij Edson Bravit en Zuiverloon, die hebben een podcast, die zijn heel aardig voor hun gasten altijd. Dat proberen wij niet te doen, maar ik denk dat dit wel een beetje een Edson Bravit wordt.
Ja, ja.
Nee, ik denk dat wij op het veld, sowieso een leuke en pure goos, maar op het veld lijken we in zekere zin weer wel op elkaar.
Ja,
namelijk dat we gewoon elkaar een beetje
laten gaan.
Opzwepen, maar het ook niet moeilijker, in voetbal niet ingewikkelder maken.
Nee, we hadden er een paar die zonder handen kunnen.
En dan bijvoorbeeld, centrale verdedigers zijn dat een beetje geacht om, als je de bal naar elkaar toespeelt, om een schuin voor de ander te spelen in de loop, zodat de ander ermee vandoor kan gaan.
Jullie lijken me twee types die in de voeten
Ik heb hem dus, dat heb ik denk ik twee keer bij Tommy gedaan. Zei, hey Bart, kap even met die ballen voor me, man. Ik wil gewoon in mijn voeten.
Ja, ik schrok me de kleren. Dan stond ik klaar, dan schoot hij voor me. Dan moest ik weer herstellen. Nou, dan pakte ik weer, maakte ik weer een overtreding. Maar toen spraken we af om elkaar in de voeten aan te spelen. En dan ik hem zelf mee. Ja.
Maar ik denk altijd dat mensen denken dat jij echt heel druk bent en zo. Maar eigenlijk in het veld zeg je vrijwel niets, behalve wat mij betreft het noodzakelijke. Gewoon lekker vriend, lekker.
Maar dat hadden we nodig. Als hij een kopduel ging, dan kreeg ik kippenvel over heel mijn lichaam. Want hij kletste.
dat vond jij mooi.
En nog steeds hoor. Ik ken hem nog steeds van genieten. En ik stuur hem ook vaker een berichtje.
Zeker. Dan begin je altijd over Vitesse thuis.
Oh, Vitesse. Ja.
Waarom Vitesse thuis?
Heb je er geen beelden van?
Ja, natuurlijk. Nee, die hebben we niet van gehad.
Op een gegeven moment zaten we er zo lekker in. We deden gewoon een 1-2'tje op de middenlijn. Tiki-taka, wonnen we 3-0. Ja, toen keken we elkaar aan. Ja,
zeker.
Bart, hij kon het meest van jou genieten in luchtduels. Wat vind jij het leukste om aan Tom te zien tijdens wedstrijden?
In zekere zin hetzelfde. Maar meer, ik vind hem gewoon, hij is ontnuchterend. Ik heb nog een ander beeldje. Kijk, voetbal is altijd een beetje, toch wel, zo'n wedstrijd is spannend en alles. En wij speelden Ajax thuis.
En we stonden samen in het centrum. En het toch, ik ben zeker eens in gespannen. Je wil het goed doen. En we spelen de warming-up samen. Dan zijn we, spelen we balletjes naar elkaar. Oh, ja. Ik wil dat het dan goed gaat. Weet je wel, gewoon elkaar kort en hard inspelen. Zonder stuit, lekker vlak, zuiver. En Tommy, ik weet eigenlijk niet of jij dat ook wil. Maar ik wil dat dan graag. Dan voelt het dat goed, zeg maar. En we spelen die bal naar elkaar. En ik speel zo met een lelijk stuitje naar Tommy. En Tommy die kan het niet corrigeren. Die speelt er weer met een stuitje terug. En ik krijg hem weer niet vlak. Dus ik vul hem weer met stuitjes terug. En dat gebeurt 8 keer op een rij. Dan zegt Tommy op een gegeven moment tegen mij: zo, dat belooft wat voor zo meteen. Ja, en dat ben ik zo. En dan spelen we zo met een Ajax. En dan krijg ik gewoon een slappe lach van. Ja. En dan denk ik, ja, dat is gewoon lekker, man. Dat vind ik mooi.
Ik kan me dat moment nog herinneren, Bart. Ja, ik zie dan de humor ervan. Ik heb dat ook wel nodig, hoor. Want anders, die spanning. Ja. Als ik de hele tijd over die wedstrijd nadenk, dan vreet ik mezelf op. Ja. Een beetje de humor. Was mooi, leuk, man. Ja.
Ik moet zeggen, ik herken het wel. Dat hoe serieuzer de rest wordt, daar word ik een beetje onrustig van. Ja. Terwijl je dan ziet dat iemand anders heel erg relaxed en ontspannen naartoe leeft. Ja. Dat werkt op mij ook een soort
maar
van.
Maar ik weet alleen niet zeker of jij altijd relaxed. Want jij kent toch ook gewoon wedstrijdspanning, net zoals wij het allemaal kennen.
Zeker,
ja, toch?
Zeker, ja, tuurlijk. En kijk, wedstrijden zoals Ajax en zo, dat zag ik altijd als een toetje. Ja. Die mogen we verliezen. Ja. Maar ik had het meer tegen een Baalwijk. Of dat zag je ook wel in december, dat ik die bal even dacht dat ik hem naar de keeper speelde. Boom, 1-1. Kijk, en die wedstrijden, die vond ik altijd het belangrijkste.
Ja, dus als het moet.
Als het echt moet. Dat waren echt mijn, ik hoop nog in de toekomst nog, maar dat waren mijn pittige wedstrijden. Ajax, Feyenoord, PSV, die mag je verliezen. Ze bonuspunten.
Mm, ja. Hebben jullie nooit samen wel tegen elkaar, denk ik?
Ja, wel tegen elkaar.
Herinneringen?
Toen ik bij Jong Willem 2 zat, toen speelde ik tegen Jong Ade. Toen speelde je daar.
En toen,
dat weet jij niet meer.
Maar ja, waarschijnlijk werd het 6-0 toen. Hè? Nee?
Voor ons.
Ja?
Ja?
Ja, dat kan me wel herinneren. En dan speelde je het ook met Jasper Waalkens, of niet? Ja, die ging toen voor mijn neus niet meer zo zitten uitlachen. Ik school hem helemaal verrot natuurlijk. Ja. Maar dat kan me nog wel herinneren. Maar volgens mij met Sparta ook wel, hoor.
Met Sparta tegen ADO.
Ja.
Toen was denk ik de laatste wedstrijd voor de winterstop verloren. 1-0. Ging de stad in, was jij denk ik ook bij?
Ja.
Gewoon
ja,
tegen
de klopt, met in de skiut. En toen kenden wij elkaar niet.
Nee, maar toen hadden we eigenlijk klopt. Al was dat wel leuk.
Ja, toen stond jij daar met Thomas Meissner.
Ja, en jongen. Aaron denk ik.
Nee, Aaron was er niet bij volgens mij. En Thomas en
zou
ik.
Zou kunnen.
Ja, klopt, ja.
Mooi,
ja, ik heb wel één herinnering aan Tom. Ik zat bij Heerenveen op de bank. En we gaan het straks ook nog hebben over het stempel wat op Space wordt gedrukt. Maar ik kan me nog goed heugen dat dan had je die wedstrijdbespreking. En dan ging het dus bij jullie centraal erover van. Het zijn niet de beste voetballers. Kegel erin. Willen met de corner nog wel eens een balletje binnenkoppen. Maar wij speelden dus thuis. En dan komt de corner. En die valt een beetje achter in de 16. En hij valt bij Tom denk ik op zijn linker.
Ja.
En hij doet zo'n fake shot.
Ja.
En er vliegen de twee echt over de achterlijn.
Ja, Justin was dat.
Ja,
hè?
Die, en daarna schuift hij hem gewoon heel, heel bekeken binnen.
Ja.
Dat is echt een soort van totale verwondering.
Zakaria Beugelsdijk. Ja.
En St. Justin die ging toen geloof ik naar Feyenoord. Toen dacht ik, was nog boos, weet je. Dat is zoveel miljoen. Ik heb hem uitgekapt, weet je.
Ja, dat is een mooie ding. Dan, want je zit nu, je zei het net al een beetje, je zit nu op het punt van jouw profcarrière is nog niet voorbij, maar je speelt op dit moment niet meer bij een club.
Nee.
Je traint mee bij Noordwijk.
Ja.
Je zit in een soort schemergebied van neem ik afscheid of niet. Het lijkt me ingewikkeld. Ik heb dat zelf nog niet meegemaakt. Ik ga het ooit ook een keer zo meemaken. Ja. Hoe is dat voor jou?
Nou ja, het is wel een lastig pakket. Ik heb natuurlijk nu een jaar niet gevoetbald. En toevallig ben ik zaterdag bij jou wezen kijken bij Sparta. En dan mis ik het wel. Kijk, als je een jaar niet hebt gespeeld. Ik moet sporten. Ik wil graag nog voetballen. En, maar ja, er moet wel wat komen. En als je een jaar niet hebt gevoetbald, je moet realistisch zijn. Op dit moment is er niks. En ik heb een tijd gehad dat ik het niet miste. Maar nu, langzamerhand, ga ik het toch wel
wat missen. Wat mis je dan specifiek het meest als je zo'n weekend hebt staan?
Nou, we hebben een trainer gehad, Henk Vreese. En die zei altijd, die wedstrijdspanning.
Ja.
En die mis je wel de hele week de hele week toewerken naar een... naar een competitie waar het om moet gaan. En dan bedoel ik tegen een Waalwijk, tegen directe concurrent, tegen Ajax had ik er geen last van, zoals je vertelde. Maar ja, dat, die druk, die wedstrijddruk.
Komt er helemaal niks voorbij of zijn er ook dingen waarvan je denkt van ja, dat ga ik niet meer doen?
Nee, eigenlijk in Nederland helemaal niks. Okay. Nee, en Denemarken, Zweden, maar dat...
Heb geen zin.
Nee, daar wil ik niet zo blij.
Je blijft toch sowieso binnen een straal van 50 kilometer rondom Den Haag zo'n beetje?
Ja, inderdaad, Zuid-Holland.
Zolang ze maar geen Duits spreken is goed.
Nee, zolang ze maar Duits spreken, inderdaad. Nou, dat spreek ik tegenwoordig ook. Ik ben echt sinds kort Duitse les gaan volgen. En, nee. Dus nee, joh, ik, Ik heb er vrede mee, ja. Laat ik het zo zeggen. En als er nog wat komt, dan...
Ja. Heb je een soort deadline voor jezelf? Van, ja. Want nu ben je misschien... Kijk, ik ben zelf dan een paar jaar geleden gestopt. En het duurt best wel lang voordat je echt, zeg maar, helemaal qua gevoel ook prof af bent.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat jij daar nog een soort van middenin zit. Heb je een soort van een deadline voor jezelf gesteld van, dan is het klaar?
Ja, de winterstop. Ja, dan, als er dan niks komt, dan, ja, dan is het gewoon klaar. Dus tot die tijd wil ik gewoon wachten, fit blijven bij Noordwijk. En ja, het is toch ook een andere intensiteit. Je traint maar 3 keer, dus je moet daarbij moet je ook wat voor jezelf gaan doen. Wel wat lastiger.
Je bent niet een ongelofelijke gymrat, toch?
Nee, klopt. Nee, dat is nooit mijn ding geweest. Maar
je kan het aanlopen van de auto naar de voordeur. Je was buiten adem.
Ja, ik scheurde bijna mijn hamstring af een stuk. Nee, maar ik wacht nog een paar maanden af en dan gaan we het wel zien.
Ja. En verder iemand nog iets kwijt?
Nee.
Ik heb een ziek assist gegeven dit weekend.
Je wou iets vertellen vandaag. Dit is wat het is.
Dit was het. Nee, kijk, het deed me denken aan iets. Kijk, als je... Ik weet vaak, ik heb aan jou... Jij was uitgelegd dat als je bijvoorbeeld een speler gaat bekijken... dan kan je allerlei data zien. Hoeveel kansen iemand creëert. Hoeveel ballen die naar voren speelt. Maar over het algemeen staat in die rijtjes... Die, het grote publiek zit hier gewoon doelpunten en assist.
Ja.
Maar dat is best wel raar eigenlijk, man. Want ik heb dus zaterdag...
Dat is ook het belangrijkste,
ja, maar kijk, onze centrale verdediger speelt... wij speelden tegen het rechtsback, die zat er niet lekker in.
Met tegenstander.
Die sloot het aan en die diepte eruit haalde, het ging niet goed. Ik denk dat die niet overdreven 12 keer met dezelfde bal in zijn rug is geklopt.
Zeg je dan ook, hij heeft het niet, er zit er niet lekker in.
Nee, staat hij er wel in, denk je, volgende week?
Ja, ze hadden wat, hoe noemen we dat, personele problemen.
Respect van de tweede.
Ja, nee, het was een buitenspeler eigenlijk. Hij zei ook de hele tijd tegen onze buitenspeler van, ja, ik weet ook niet zo goed wat ik moet doen. Maar hij bleef de hele tijd aansluiten, zeg maar. Dus dan kon die bal daarachter. Maar ik heb hem 2 keer gegeven. En daar schiet die buitenspeler, maakte eentje af. En ik denk dat onze centrale verdediger hem niet overdreven 10 keer heeft gegeven.
Ja.
Maar daar wordt 10 keer, en dat zijn misschien nogal betere ballen dan ik heb gegeven, maar daar wordt niks mee gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk staat er bij mij assist, staat er een eentje achter. Ja. En bij de centrale verdediger staat er niks.
Mm-hmm.
Dat is toch best wel een beetje krom of zo?
Ja.
Nee, dat is ook krom. Maar ja, als je een speler gaat scouten, dan ga je daar toch ook wel doorheen.
Ja, maar ik doe het gewoon voor de, zeg maar, een beetje grote publieke opinie. Het gaat altijd, oh ja, iemand is bij 30 goals.
Denk je dat het jou vooruit heeft, als je zo meteen aan het eind van het seizoen ziet, Maarten Fokker 33 wedstrijden, 0 goals, 1 assist. Dat scout dan toch
lekker. Nee,
dat zou kunnen toch?
Ik sluit het niet uit. Maar het gaat meer over een soort van, er wordt er altijd gezegd, oh ja, die gozer is bij 30 goals betrokken geweest.
Nee, dat is waar.
Als je pech hebt, kan het zomaar zijn dat jij gewoon door toedoen van bijvoorbeeld jouw buitenspeler, had je bij 30 goals betrokken kunnen zijn.
Ja, klopt, ja.
Maar omdat die pepernoot dan bij jou verkeerd raakt en bij een omhoog... Ik weet, Joris van Overheem heeft volgens mij een keer in het jaar AZ met Vincent Jansen. Ja, die speelde gewoon een bal mee, maar die maakte van geen kans, zeg maar, een doelpunt. En dat telt dan wel.
Ja, klopt.
En dan sta je met het vingertje in de lucht.
Dat is waar, maar het is wel zo. Om meer assist te krijgen, moet je dus meer van die momenten creëren. Dus daar zit denk ik wel een bepaalde marge in. Dus je kan inderdaad een seizoen hebben dat iedere paas die je geeft op een bizarre manier wordt afgemaakt. Ja, en dat je heel veel assists hebt.
Dat lukt niet 5 seizoenen lang.
Nee, 1 seizoen meestal. Ja. Maar
ze teren er wel weer via jou.
Ja, ze teren er wel weer via jou. Die varen wel langer dan 4 jaar opgeteerd, hoor, dat jaar bij Sparta.
Maar ik zou zeggen... Maar uiteindelijk trekt dat ook wel weer recht. Ik bedoel, dat werkt al 2 kanten op, toch? Dus je kan een hele slechte bal geven, die wordt afgemaakt.
Ja, je kan
ook een hele goede bal geven.
Ja.
Je moet gewoon zorgen dat je heel veel van die ballen geeft. En dan,
ik zat een keer een goede kans, ook wel eens lekker.
Ja.
Mooi, man.
Kan die naar je toe of niet?
Huh? Ja, dat is centrale.
Oh, ja?
Centrale. En daarna het mooie, het vond is een hoopje dat vingertje, weet je wel.
Ja.
Ik zat nog wel even te denken over vorige week. Want jij kwam volgens mij met die statistiek over die 1-0.
Ja.
Waar heb je die...
Tussen de linies.nl. Ik leg het natuurlijk weer helemaal kut uit.
Ja, want
ik weet het nu, ik heb het nu ook niet paraat, maar het was zo als je tussen... We hadden het vorige week over
de openingstreffer. De 40ste.
Nee, dat is niet waar. Het is als je dus tussen minuut 40 en 45 scoort, dan haal je nog 2,18 punten of zo uiteindelijk. En als je... ik zeg het weer verkeerd. En als je tussen... als je dus tussen 35 en 40 scoort, haal je 2,18 punten. Maar als je tussen 40 en 45 scoort, dan zakt dat ineens naar 1,82 punten of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja, want wat dag daarna speelde Ajax tegen Brighton. Die kwamen in de 42. kwamen in ieder geval toen 1-0 achter.
Ja.
Toen dachten we al, dan zou Ajax natuurlijk weer net het ploegje zijn dat dan alsnog verliest.
Ja.
En ik onder 21 zaterdag, denk 43 minuut 1-0 voor. Ja. Stond die trainer van de tegenstander die zei, ja, is dit nou een lekker moment om op 1-0 voor te
komen? Ja. Hebben jullie gewonnen?
Hoe is dat eigenlijk afgelopen?
Ja, wij wonnen met 5-0 uiteindelijk. En jij miste een grote kans.
Ja, klopt.
En,
ja,
twee
en daarna gaf ik er eentje weg aan de tegenstander.
Dat heb ik niet meegekregen.
Nee, ik had een kop.
Minuut
42. Kopkans. Vrij grote kopkans. Kop ik net naast.
En dan ging je daarna nog even onderdoor. Het misverstandje.
Ja, en 30 seconden later een misverstandje. En dan kon die gozer kon eigenlijk best wel...
Wat zei Olijna tegen jou?
Die kan je niet laten lopen, man. Die kan je niet laten lopen.
Want jij moest een beetje lachen erom, had ik het idee. Om wat hij zei.
Nee.
Niet je was meer. Eerst geschrokken, maar toen zei hij iets tegen jou.
Ja, ik denk dat ik iets terug tegen hem. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar nee, klopt. Dus ik heb de theorie eer aan gedaan van vorige week.
Sterk, sterk.
Dan even toch onze favoriete rubriek nog een keertje doen. Stadion Bangers.
Leandro Bacuna. Hoe, 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 hoe.
Daar schrik je van, Tom.
Ja, ik denk dat
daar schrik je van. Ik zie, hij schrikt hem vrij.
Ja, hij heeft dat verzonnen. Is het nou een goed nummertje? Of
ja, dat klinkt.
Deze zit er lekker in, toch?
Ja, maar ja. Zing jij hem ook? Of
ja,
niet?
Natuurlijk.
Ja, spreek jij hem in?
Ja, hoort hij niet.
Nee, ja. Ik...
Nog één keer.
Leandro Bacuna.
Schrikkelijk.
Ik heb playback. Deed nu playback erbij. Doe eens playback erbij als ze hem aanzetten.
Ja, nog één keer.
Dat is wel leuk. Zonder...
Leandro Bacuna.
Ja, dat is kicken. Dat is goed. Ja, dat is
playbacken
goed.
Natuurlijk.
Nou hè.
Maar goed.
Ik heb nog een mooie.
Ja, oké. Okay. Doe maar. Ja,
ja deze is al een paar keer in mijn inbox gekomen. Ik denk dat hij ook wel naar de podcast gestuurd is. Op een gegeven moment was natuurlijk... Bill was een beetje klaar bij Real Madrid.
Ja.
En bij Tottenham zat Sissoko.
Ja.
En dan heb je het nummer. En ik wil hem eigenlijk vooral doen... zodat ik de naam van de band mag uitspreken. Mm-hmm. Wham. Dat is dat nummer Wake Me Up Before You Go Go.
Heerlijk,
dus op een gegeven moment zijn die fans van Spurs... zijn volgens mij in Madrid.
Ja.
En als een soort van banter richting Bill... maakt ze van het nummer Wake Me Up Before You Go Go. Who needs Bill when you got Sissoko?
Heerlijk. Schitterend. Hoe ben jij toegezongen, Tom, in je leven?
Bij Adel was het...
Tommy Beugelsdijk, Beugelsdijk, Tommy Beugelsdijk.
Maar eerlijk, dan loop je door een muur heen.
Ja,
en je loopt weg alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar je voelt hem. Ja, een mooi gevoel.
En verder nog wel...
Deed je zelf een beetje meezingen ook stiekem?
Ja, een beetje. Als je er lekker in zat, als we een keer voor stonden, dan ben je wat losser dan... echt meezingen, maar ik ben wel een type die het publiek natuurlijk meeneemt. Ja. Dat zijn wel leuke
Tommy
dingen.
Tommy is toch? Een Hagenees, ergens gehoord? Of werd het nooit
Nee. Tommy in Oranje was bij Sparta.
Tommy in Oranje, zeker. Ja, ook, ja.
Ja, is niks van waar gekomen.
En die Duitsers, wel dichtbij gekomen, hè, Tom, uiteindelijk. Hè?
Ja, wel dichtbij gekomen. Ja.
En die Duitsers?
Die Duitsers, nee, die waren niet zo fan van me. Nee. Herr Beugelsdijk.
En jij, Thomas, nog wat voorbij je horen komen?
Ja, die van Sarawi, die kregen we in onze inbox. Die vond ik wel mooi. Kan je dat horen niet?
Nog ging niet?
Ja, of dat nummer van The Cranberries, van Zombie.
Mm-hmm.
Sarawi, Sarawi.
Lekker, vind ik goed. Sarawi. Mooi gevonden. Mooi gevonden. Ik heb een eigenlijk... kan het wat mij betreft ophouden hier. Omdat het echt, ik vind het zo ongelooflijk mooi. Het is bij Celtic speelt een Portugese aanvaller. Die heet Jota. En die speelt er geloof ik inmiddels niet meer. Celtic is natuurlijk een mooie club. Prachtig stadion. Dat groen witte shirt. En dit is een zangeres. Die heet Ellie Dixon. En die heeft een liedje op voor Jota gemaakt. En het gaat op dat Roemeense liedje. Dragostei din tei. Dat kennen jullie allemaal
Vresta,
nog. Ik ga even, voordat ik het niet goed verstaat. Ik ga heel kort de tekst doen. When you score, you make the Celtic sing. Jota on the wing. Jota on the wing. Every time you're on the ball, we know it's gonna be a goal. Our superstar from Portugal. En nu komt Ellie Dixon. We moeten genieten.
You score, you make the Celtics. Jota on the wing, Jota, Jota on the wing. Every time you're on the ball, it's gonna be a goal. A superstar from Portugal. When you score, you make the Celtics. Jota on the wing, Jota, Jota on the wing. Every time you're on the ball, it's gonna be a goal. A superstar from Portugal. La 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 la
is ook kippenvel.
Ik
heb ook zwaar kippenvel.
Maar ik weet ook dat jij, Bart, als ik dit zou zien, zonder dat jij erbij bent, zou ik aan jou denken.
Ja, ik vind het zo mooi.
Omdat ik weet dat jij dit kicken
hebt. Ik vind het zo mooi.
Je ziet hem ook staan met dat gitaar.
Ik heb het goed van thuis gehad. Ik vind het zo mooi.
Een paar keer in het hotel.
Thomas, jij moet het toch ook mooi vinden?
Ja, ik vind het prachtig.
Goed nummer, ze zingt het mooi. En vooral dat Celtic publiek, dat draagt het ook in het stadion. Ik denk,
het is ook mooi rustig.
Het kan hier bijna ophouden, wat mij betreft. Ellie Dixon.
Ja, snap ik.
Dat is geweldig. Tommy, we hebben jou... Je bent nu voor het eerst een podcast, maar we hebben jou een aantal keer ingezet.
Ja, jij.
We gaan even
niet met rust ook.
We deden wat 3 jaar geleden, 4 jaar geleden...
met de verkiezingen.
Met de verkiezingen, een politieke serie. En hadden we een grapje bedacht, de Haagse insider. En dat was jij natuurlijk. En dan hadden we bedacht, we hadden allemaal lijsttrekkers, politici te gast. En die gingen we, zeg maar, de vragen die we hun niet durfden...
Ja, bij de politie vandaag gedacht.
De vragen die we hun niet durfden te stellen, die lieten we dan... Ja. De Haagse insider jou stellen. Ik moest jou elke keer na de training... Ik kwam met al die microfoons aanzetten. Moest ik hem elke keer na de training moest ik hem naar zijn hockey slepen. Ja. Tommy had er nooit zin in. Moest altijd naar huis.
Ken je dat gevoel als je op school... waarschijnlijk jullie niet... Als je niet had geleerd voor een proefwerk. Dat had ik als ik naar Sparta kwam. Ik denk, dadelijk hangt er weer aan. Kwartje komt dadelijk. Ik denk, hij komt dadelijk. Ik ging met buikpijn naar de training. Echt waar. Ik had het beloofd. Maar ik wist wat me te wachten stond. Het duurde lang. Het is toch een ander level voor mij.
Laten we even eentje bijpakken. Dit was met Lilian Marijnissen van de SP.
Hier de Haagse insider. De SP. Zijn dat die linkse roodharige gekkies? Die communisten? Zijn vast aardige gasten, maar ze willen een gekozen staatshoofd. Lijkt Noord-Korea wel. Zeg Lilian, heb jij het eigenlijk wel in je om de Leeuw Jan Oen van Nederland te worden?
Ik vind het echt heel goed gedaan.
Ja, het was hartstikke leuk. Ik ging altijd met die buikpijn was weg als ik dan de auto is. En dan stuurde hij weer een appie, nog daarna duimpje. Bedankt.
Ja, echt top. Elke keer even kijken. Ik heb er nog eentje. Ik vind
met Baudet.
Die heb ik niet paraat.
Donald Trump van AliExpress.
Maar konden ze het wel waarderen?
Ik heb het dus allemaal zitten terugkijken. Dus ze vonden het allemaal leuk, behalve Thierry Baudet. Jij maakt dat ding. We hebben de tekstje gemaakt. Dat was super grappig. Je zegt op een gegeven moment, je bent de Donald Trump van AliExpress. Ja. En Baudet is zo te kijken.
Dat kon hij niet waarderen.
Die blijft zo te kijken.
Ja,
zo.
Jammer.
Ja, dat was echt
klap in zijn gezicht.
Maar laten we nog even eentje doen. Laurens Dassen van Volt.
Volt, wat ampère. Ik kan die tv niet aanzetten. Of ik zie hem alweer zitten, die Laurens Dassen. Ik word er helemaal gek van. Hey Das, nu je eindelijk een bekende Nederlander bent, moet je wel opletten op die roddelpersen. Heb je nog schandalen van vroeger in je studietijd? Ik zou ze maar voor zijn. En nu heb je de kans om de roddelpers voor te zijn. Want de Telegraaf komt je anders echt halen.
Deed hij het of niet?
Ja, hij deed denk ik wel. Ja, het werkt als een trein. Dat is echt leuk, man. Dit was echt leuk om te doen. Ik weet, Tom, jij had ook, zeg maar... Ik gaf jou een briefje met een tekstje... en dan ging dat ervoor. We hebben 50 takes meestal.
Ongelooflijk.
Maar dat is moeilijk, hè? Als het dan
ik vond het lastig. Hij legde er ook een soort druk van. Want ik moest naar huis en... En hij zat me maar uit te lachen. En hij bleef maar lachen. En dan zag ik weer iemand van Sparta zo bij dat raam staan. Dan kreeg ik weer zo'n rode kop natuurlijk. Weet je. Dan ging Bart nog verder. Kom naar achter waar niemand is. Nou ja, uiteindelijk. Nee, maar ik kreeg het Spaans meld. Ze weer een appje sturen. Tom, het is weer zover.
Ik zat dus de hele serie terug te kijken. Op een gegeven moment heeft hij ook afgezegd. Toen hebben wij Joop buiten gevonden. En toen was de Tommy die is er klaar mee. Dat was geweldig, man. Nee, goed. Dat gaan we niet meer doen. Mooi. Dan nu het echte onderwerp. Culthelden, cultfiguren, cultspelers. Laten we eerst beginnen met wat is dat eigenlijk? Wat verstaan we daaronder? Wat is de omschrijving van een cultspeler?
Ja, Jozef Kiepric.
Dit is ook de Bartje gisteren tegen mij. Wie denk jij dat Thomas als eerste gaat zeggen als cultspeler? Ik zei iemand van Feyenoord. Hij zei direct of Kroes of Kiepric.
Ja, Kiepric sowieso. Ja.
Maar waarom is dat een cultspeler?
Ja, gewoon ten eerste hoe die eruit zag.
En dat is?
Een beetje dik, een beetje lelijk.
Ja.
Zo'n flassig snorretje.
Ja.
En wel heel grappig gezicht. Dus je moest altijd wel om lachen.
Hij schrijft er bijna als een komie, als een strip.
Hij was ook fucking goed.
Oké.
Dus dat was nog het mooiste.
Ja.
Dus, en dat past ook wel. Dat past niet bij Ajax. Want daar zien ze ook wat gelikkere reactie.
Jij zegt een cultfiguur moet lelijk zijn.
Bij Feyenoord wel, meestal.
Hm. En jij zegt Tommy is een cultfiguur.
Ik dacht dat jij het bedoelde. Je keek me ook niet meer aan.
Nee, maar ja, nee, ja.
Maar, ja, en, het moet ook iemand zijn die gewoon een beetje anders is.
Oh ja, maar dan in de tijd. Huh? In de identiteit van een club.
Ja.
Ja,
wat bij de club past, klopt, uitstraalt.
Dat hij een beetje de club vertegenwoordigt op een bepaalde manier. Maar ik zat dus, dat klopt. Dus het is soms een speler die heel erg lijkt op de supporters van de club. Ze identificeren zich met die speler. Maar het kan ook weer zijn een speler die compleet tegenovergesteld is, toch? Die echt een soort apart eilandje is waarvan iedereen denkt van...
Volgens zoals jij zo heel intellectueel bij het publiek
nee,
van Go Ahead
nou ja,
Eagles.
Nee. Koki Saito bij ons ja. Natuurlijk echt compleet tegenovergesteld.
Ja, maar dat, het is
maar dat is onze cult. Ja,
maar het is toch ook...
Ja, maar dat gaat toch hand in hand met zijn prestaties?
Maar ook met zijn voorkomen, denk ik.
Ja, die Saito was toch al een beetje eigenlijk een cultfiguur voordat hij een goede wedstrijd had gespeeld.
Ja, ja, ja,
de eerste wedstrijd dat hij invalt, zit dat hele publiek iedere keer zij de bal krijgt, dan denk ik, er gaat wat gebeuren.
Ja, maar dat gebeurde ook. Maar ja, als dat niet was gebeurd, dan
was hij snel klaar geweest.
Dat denk ik wel, ja.
Maar het is toch over het algemeen ook gewoon spelers die zeg maar gewoon een beetje anders zijn dan wat we gewend zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Dat het gewoon op een bepaalde manier opvalt. Dat het niet... En ik heb ook het idee dat, ik weet niet of dat internationaal zo is, maar vooral Nederland... Dat als het spelers zijn die een beetje breken met dat standaardbeeld dat er is van voetballers. Ja, een beetje verwend. Een beetje een dure auto. Een beetje dure tasjes erbij op het veld. Een beetje liggen mouwen. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld Tom. Ja. Die gewoon lekker een beetje de kletser in gooit. Dat het publiek daar heel erg van houdt.
Ja.
En het ook chill vindt om dan zulke mensen daar een beetje een cultfiguur van te maken.
Ja,
het moet oprecht zijn, denk ik.
Ja, oprecht en authentiek zijn. Ja. En toch gaat het ook hand in hand met prestaties inderdaad. Want als je... gewoon niet goed genoeg bent of niet presteert, dan ben je snel van het status.
Is wel gek, want ik zag op een voetbalblog.nl of zo, ik zat dus allemaal van die kultrijks te kijken, zag ik op nummer 4, het is dit jaar gemaakt, Bart Vriend.
Dat kan er niet uit.
Dat is
ja, je bent wel een beetje cult aan het podcastje, ja.
Nee, maar dat is toch, ik denk dat dat niet waar is.
Boekenclub.
Nee, dat is hij ook.
Ja, dat zei hij ook.
Wat was de soort site? Ik ga het toch even erbij.
Ja, voetbalblog.nl.
Hebben wij favoriete cultspelers die te binnen schieten? Uiteraard is Tommy mijn favoriet. Maar ik speelde bij Utrecht. Of ik speelde niet bij Utrecht. Ik zat op de tribune bij Utrecht. En dat was Stijn Vreve, de rechtsback.
Ja.
Dat was de cultheld van Utrecht. Die had dat lange haar, zo'n paardenstaart. Die had ook een soort Indianen strepen op zijn kop. En van die grote Puma King. En we stieren maar, langs die lijnen.
Maar waarom
tackelen.
Was hij dat, denk je? Omdat hij... het DNA van Utrecht hebt, weet je wel?
Dat denk ik.
Het over de grens, over
dat bikkelen. Ook zijn uiterlijk, dus die lange paardenstaart en dat gedoe. En gewoon onverzettelijkheid langs die flank. Ik denk dat dat het een beetje is, ja. En jullie?
Ik denk, mijn favoriet vroeger was Sjaak Polak.
Ja.
Dat die had een aantal van die interviews. En ook als die tijd was ik jong, kwam YouTube een beetje op. En dan waren die compilatievideo's een beetje het eerste wat je had. Dan had hij bijvoorbeeld tegen PSV gespeeld en dan keepte Gomez. En had hij twee ballen in de kruising geschoten en die pakte die Gomez dan.
Ja.
En dan zei hij dan niet van, ik schiet twee ballen in de kruising. Maar hij kon dat zo mooi overdreven, zeg maar. Dan liet hij van die stiltes vallen en dan ging hij met zijn hand, zeg maar, zijn hand op zijn achterhoofd zitten. Hij zei, die man, die pak alles. Je kan schieten wat je wil. Dus dat vond ik vroeger een beetje mijn favoriet. En de eerste die in me opkomt is Niels Fleuren.
Ja, natuurlijk.
Johnny Rieu.
Heel zijn leven bij Venlo gespeeld.
Ja, en daarna heel eventjes bij Emmen.
Os
is geëindigd, ja.
Klopt.
Nieuws,
dus, zeker. En ja, Thomas. Nathan Rutje is natuurlijk een absoluut cultfiguur ook.
Ja.
Ik sluit toch niet uit dat het ook met het matje te maken heeft. Dus er zit toch ook altijd iets
dat is bij Niels Fleuren toch ook. Op zijn kapsel is daar toch onderdeel van, denk ik.
Ja, klopt.
Ja, en het feit dat hij zo lang bij één club speelt, dat helpt denk ik ook al. Ja. Maar bij Nathan is het hoe hij eruit ziet, maar ook hoe die is.
Ja.
Want dat is natuurlijk een hele bizarre gast als je daarmee praat. Veel positiever en liever dan dat ga je ze niet krijgen.
Ja.
En dat hij ook een lachend afkoel schoppen, toch?
Ja, dat
die ook.
Dat kon hij ook nog wel. We hebben een keer tegen hem gespeeld met Sparta tegen Roda. Toen stonden zij 3-2 voor of zo. En toen, toen kwam die bal, die kwam tegen de boarding aan en hij wilde gaan tijdrekken.
Oh, je gooide hem erop heen.
Ja, toen deed hij alsof hij een per ongeluk over de boarding heen ging.
Ah, was dat matig gespeeld, zeg.
Dat was zo maat. Ja. Dat kon hij dus ook. Dus zo sportief was hij eigenlijk niet.
Nee, geel kaartje ook.
Ja, wel mooi. Ja, en Dirk Kuyt was natuurlijk ook een cultfiguur.
Maar was dat een cultfiguur of een publiekslieveling?
Is dat een zit daar
goede
vraag. Leg jij mij eens de verschillen uit.
Ik ben
blij dat ik dat niet hoef te doen.
Ja, maar was Dirk Kuyt echt een cultfiguur?
Ik denk het niet eigenlijk.
Toch was toch gewoon iemand waar het publiek heel veel waardering voor had, dat hij zeg maar, heel hard ging, maar het was toch niet echt per se een cultpersoon waarvan je denkt, dat is echt iets heel anders dan wat we gewend zijn.
Nee, dat is waar.
Mooi gezegd. Kijk, wij hadden bij Sparta bijvoorbeeld Matthias Pogba. Dat werd een soort cultheld.
Ja. Dus de dansfilmpjes.
Nou ja. Ja, denk het eigenlijk. Dus het was een grote...
Die ene goal tegen Feyenoord natuurlijk.
Ja, maar dat, dus ja, op basis van één doelpunt. En hij zag er natuurlijk ook wonderlijk uit. Dat er zo, sowieso heel groot en sterk. Maar had ook zo'n twee kleuren kapsel. Blond en, oh ja, en zwart. En de dansjes en dingen.
En hij was de broer van de...
Ja. Dat valt ook mee, ja.
Natuurlijk,
ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nee, dat is zo. Dat is zo. En dan, maar... is Giménez bijvoorbeeld een cult, of is dat hetzelfde als Kuyt?
Ik denk dat als je het nu aan een Feyenoorder vraagt, zegt iedereen ja.
Ja, dat denk ik,
ja,
dus
dat
ook.
Denk ik wel, ja.
Maar dat is wel raar, want dat is eigenlijk gewoon de topspeler. Hij ziet er ook niet heel bijzonder raar uit of zo. Nee, dat is toch wel apart. Dat is wel de cultfiguur van Feyenoord inmiddels. Ja. Kan je dat verklaren, Thomas? Of Tom?
Ik vind het heel, heel lastig. Ik denk dat het ook zijn prestaties is. Ja, heeft hij... Ja. Speelt hij, maakt hij twee keer geen goal of maakt hij niet zoveel goals, dan was het waarschijnlijk niet zo geweest. Ja. Ja. Nee, dat is een hele lastige vraag.
Ja, maar ze moeten ook niet te goed zijn natuurlijk. Dan is het want ik zat ook, want Dumfries heeft bijvoorbeeld ook heel veel in zich om een soort cultfiguur te worden. Maar ik heb het idee bij hem, hij is gewoon te goed geworden op een gegeven moment. Dat het niet meer, zeg maar...
maar er zit toch wel echt een verschil tussen bijvoorbeeld Giménez en... Zeg maar, jij bent een cultfiguur geworden in Nederland.
Ja, Tom.
Ben je er eigenlijk wel mee?
En daar zit echt een verschil tussen.
Vind jij jezelf cultuur?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik ben gewoon Tom, weet je.
Ja, maar,
ja,
maar daarom,
zo is het.
Dit is het cultuur, Tom.
Ja, hij kraakt een beetje, jongens. Nee, is echt zo. Weet je, ik zou dat... Ik zeg dat soort dingen zeg je niet over jezelf. En ik vind dat ook niet. Ik ben gewoon normaal. Kijk, wat mijn kracht is bij Den Haag vooral, is als de jongens kwamen kijken ook. Je maakt een praatje. Wat je zegt, je doet niet uit de hoogte. Je bent gewoon normaal. Ja, en dan, je strijdt, je geeft altijd 110%. Ja, dan mag je bij een club als ADO mag je fouten maken. Maar ja, bij Feyenoord hoef je dat niet te doen. Dan lig je er na twee wedstrijden uit. Als je twee keer kan je leuk goos zijn, maar dan moet je presteren. En ik had het beetje het voordeel van de twijfel. Ik kon een foutje extra maken dan andere jongens die dachten dat ze bij Real Madrid liepen.
Maar
die heb je erbij. Ja, toch?
Maar oké, okay, en dat wijt je aan het feit dat je altijd gewoon je best deed, je kleunde erin. Maar ik denk ook omdat je uit Den Haag komt natuurlijk.
Ja.
En omdat je Haag spreekt.
Ja,
dat heeft je ook, zeg maar, een beetje gelift, toch? Weet je?
Ja, 100%. Ja. Ja, dat je de taal van de supporters spreekt. Ja. Ja.
En kan je je herinneren wanneer dat, zeg maar, rondom jou een beetje is begonnen?
Ja, ik denk dat dat misschien met het interview te maken heeft toen ik weer terug aan Nederland kwam, met het rustig natuurlijk. Ja,
nee, maar was er eerder een...
Ik had het geluk. Ja, het is een geluk dat je bij je eerste basiswedstrijd tegen Ajax, de rivaal van ADO,
ja,
een doelpunt maakt.
Kijk, dat
weet je?
Ja.
En dan sta je voor de camera als Haagsventje, 9 ja, of weet ik veel, 20, 21 jaar. Ja, helemaal geen ervaring met camera, ja, natuurlijk. En dan staat er ineens zo'n ding voor je neus. Ja, ja. Ga je maar stom houden hoeren. Dus ja, ik denk dat het dat
de ik denk stap, dat het dat daar is begonnen.
Ja, maar, dat het daar is begonnen, ja.
En daar zit toch ook gewoon een beetje in dat je een beetje rare dingen doet ook. Een wat beetje een grappige manier. Bijvoorbeeld die Polak die zegt wat grappige dingen. Michu Kamer is een beetje een cultfiguur geworden. Dat heeft ook te maken met dat hij dan even die... wat deed hij? Dit aftrekgebaar naar zijn doelpuntje.
Ja.
Tom heeft
champagne
dit dan... Ik zit te denken aan Patrick Pothuizen. Dat is natuurlijk ook zo'n gozer die dan met... Die pakte de meeste gele kaarten. En had hij volgens mij zo'n shirt met 84 erop toen hij geel pakte.
Ja, ja.
Die scoorde in een derby. Ging zijn middelvingers opsteken voor het uitvak bij Vitesse.
Ja.
Dus het gaat volgens mij ook wel hand in hand met dat je gewoon af en toe een klein beetje raar moet doen.
Ja.
Hoe? Zoals je stem overslaat.
Dan kun je zomaar een cultfiguur worden. Als je stemmetje af en toe overslaat. Maar Tom, heb jij... want ik zit... ik ken je natuurlijk goed, maar je hebt op een gegeven moment... je hebt het over dat interview wat je gaf bij je terugkomst. Maar als je op YouTube kijkt, je hebt wel 100 van die dingetjes. En op een gegeven moment heb ik het idee, word je ook... Kijk, je bent al een beetje een cultfiguur, maar dat word je ook gemaakt door de media. Dus
tuurlijk,
je wordt
gespeeld. De vragen die ze stellen.
Maar ook latje trappen, spelletje daar, ja, interviewtje met Tom. En het gaat, ik vind het over het algemeen best wel leuk als mij andere dingen worden gevraagd dan voetbal.
Ja.
Maar bij jou is het echt overdreven geworden. Ja. Altijd op zoek naar geintje. Ja. Tommy, hoe is dit? En bij VI, Oranje of Voetbal Insight word je ook daar elke keer besproken. Heb je Tommy nog gehoord? Ja, leuke gozer, man. En het ging nooit over... Hey, hoe
kwaliteit.
Komt het? Nee, ja, het ging nooit over...
Wat jij zegt is helemaal waar. En op een gegeven moment was ik daar ook een beetje klaar mee. Want in het begin... Ja, is alles leuk, ja, toch? Dat komt er allemaal bij. Maar uiteindelijk maakt de media ook een soort clown van je.
Ja, ja.
Snap je? Dus, en van die stempel kom ik nooit meer vanaf. Want op een gegeven moment was het zo in de mediamarkt. Liep ik in de media, kwam er een vrouw van boven de 50. Die zei tegen mij van... hey Tom, wil je voor mijn man... Even zo met de telefoon even rustig zeggen. Ik ben geen attractie, mevrouw.
Ja,
weet je. Dus dan vergeten de mensen dat je niet meer ook... ja, dat je de voetballer Tom bent. Ja. Ze denken
gedaan.
De clown Tom.
Wat heb je gedaan?
Wat zei je?
Heb je niet gedaan?
Nee, joh, ik denk even serieus, boven de 50, dan spoor je toch niet. Maar gewoon zonder per doos, hè. Telefoon zo, ja, wil je even rustig zetten voor mijn man. Die is ziek of zo. Of die moet even rustig doen.
Ja. En jij had nogal moeite met one takes. Dus jij denkt, ik moet het wel lang.
Ja.
Dus je winkel moet ook een keer dicht.
Ja, maar, het is...
Maar zou je dat verder eens een beetje kunnen schetsen? Want ik kan me voorstellen dat... ik weet, ik ga wel eens met Bart op stap. Nou, dan gaat die... hoofdstedenvraag komt misschien 4-5 keer per avond langs.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou... want zelfs bijvoorbeeld mijn familie die geen voetbal volgt... dat is zeg maar rustig, is wel gewoon een soort van dingetje. Ja. Iedereen kent dat.
En ja, het gaat ook een beetje... kijk, mijn vrienden, mijn familie, die doet het ook, weet je. En daar kan je het van hebben. Maar ik ben wel van mening, als jij mij niet kent... en jij gaat lopen schreeuwen en van een meter afstand... hey, rustig... Weet je? Ja. Nee, maar ja, Bart, je lacht erom. Maar je weet hoe vervelend het kan zijn als wij in de stad waren. Ja. Nou, want we hebben één keer geweest natuurlijk. Ja, naar Heerenveen was. Dan gingen we de stad in. En als er dan eentje zo met een berg alcohol op hebt. En die staat dan in je oor te tetteren. Ja, dan daar kan ik niet zo goed tegen. Ik hou wel van een geintje, tuurlijk. Dat is prima. Maar het gaat wel om mijn waarde.
Maar dat geintje is... Het ding is dat ze elke keer weer denken dat ze het leukste geintje van de avond
maken. Dat ze de eerste zijn. Ja, dat ze de... Nee, maar dan kom je bij Loetje. Hier zo in Rotterdam kwam ik binnen. En dat was gek een hapje eten. En dan zag ik al een groepje volwassen kerels. Zag ik al eentje zo staan. Zo tik, tik. Dan moet je eens opletten wat ik nou ga doen. En ja, weet je ook van mij. En die gasten dan zo kijken zo. En ik wist al, hij gaat komen. Hij gaat komen. En rustig. En die andere vier helemaal in het deuk. Ja, dan denk ik zo. Ja, ik vind dat echt geen respect. Nee, toch? Nee, maar goed. Ze denken allemaal dat ik gek ben, maar... Ja, ik denk toch dat het toch anders ligt.
Maar want je gaat er wel altijd... Je gaat er altijd wel chic mee om. Tenminste, ik weet je ongetwijfeld ook een paar keer boos geworden. Maar je hebt altijd tijd voor die mensen. Je lacht altijd mee. Ja. En je komt net hier buiten binnen. Staan ook twee mensen die even op het fotootje willen. Je hebt altijd tijd voor die mensen.
Ja, als het normaal is...
Ja.
Dan vind ik dat hartstikke leuk.
Lijkt me wel hoe Michel Breu heeft natuurlijk ook.
Met die, god.
Met dat filmpje. Ja. Vorig jaar gingen we naar Sparta-Utrecht in de na-competitie. En hij kwam van de andere kant van het stadion op de plein, weet je wel, bij Sparta.
Ja.
En ik kwam van de achterkant. Ja. Hij zei, ik loop nu van deze kant. Ik zei, ik kom van de andere kant, ik zie je zo wel komen. Dus toen hoorde ik op een gegeven moment, nou komt hij eraan. Toen hoorde ik drie keer achter elkaar zo met een man roepen.
Helemaal gestoord geworden. En Michel heeft het niet eens zelf gezegd. Dat was een supporter die dat over hem riep. Ja. Tom heeft het tenminste nog zelf gezegd.
Bij jou is het nog je eigen schuld.
Dat neem ik mezelf ook nog steeds kwalijk dag op dag. Nee, gekkigheid maar.
Ja, maar is het serieus? Heb je er, zeg maar, bouw je ervan?
Nee joh, tuurlijk. Het is zoals het is. Er zijn ook leuke dingen uitgekomen. Alleen, ik snap sommige mensen gewoon niet, weet je wel. Ik denk, hoe kan je nou zo lopen schreeuwen midden op straat, weet je. Ik vind het, ik zou het zelf niet doen, laat ik het zo zeggen.
Maar ik vind
het
wel opvallend, want je krijgt dus de indruk. Kijk, je hebt gewoon, weet ik veel, hoeveel wedstrijden gespeeld en ook fucking goed gespeeld en alles. Maar als je het rijtje interviews afkijkt, dan het lijkt de hele tijd alsof ze, we nemen Tommy voor de camera, gaan we een leuk gesprekje halen. En dan gaat het eigenlijk bijna nooit over het uitschakelen van de spits of ik kan, het wordt altijd een beetje zo, we gaan er even een grapje van maken.
Inderdaad, er werkt iemand bij ESPN en die doet ook verslag, ik weet even zijn naam niet. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam ik dus bij Sparta, nieuw, mijn eerste interview. Zo, Tom, heeft Sparta nu de nieuwe Nesta of Maldini binnengehaald? En dan hopen dat ik bij iets gek zou zeggen. Weet je, ik kan wel, ik kan... op dat niveau kan ik wel gek doen.
Yeah.
Maar te scoren. Ze willen op een gegeven moment willen ze alleen maar scoren.
Terwijl dat kan me voorstellen. Want je wordt gewoon gehaald als een nieuwe speler. En je wordt in je allereerste vraag wordt er al een soort van naar een geintje gezocht. Zeg maar. Dat is wel
en daar heb ik het misschien zelf naar gemaakt. Omdat ik kan, hoe ik hier zit.
Ja.
Of op een verjaardag zo slap, kon ik ook voor de camera staan.
Ja.
Maar ik kan ook serieus zijn. Weet je wel, alleen dan is het knippen plakken. En dan
komt er niet in.
Kom je er niet meer vanaf.
Ik hoor jou deze vraag aan Tom stellen, maar je kan hem ook aan jezelf stellen.
Waarom?
Ja, bij jou is het nu toch ook. Jij bent überhaupt de voetballer. Als een voetballer ergens iets van moet vinden, dan ben je ze Bart Vriends.
Ja.
En dan verwacht ze ook nog even dat je er wat intellectueel zo
Ik ben wel waakzaam op dat ik bijvoorbeeld na de wedstrijd of voor de wedstrijd, als het over een wedstrijd gaat, ik wil het niet over de podcast hebben of over het theater of weet ik veel waar de fuck ze het allemaal nog over wat er in Israël is gebeurd of wat. Soms komt dat ook voorbij, maar ik probeer altijd weer terug te brengen naar gewoon toch een beetje saai antwoord over de wedstrijd. Dat het gewoon, ja, en dat is niet eens... Ik denk vooral dat het publiek dat irritant gaat vinden op een gegeven moment. Oh, we hebben weer met zijn podcast de hele tijd. Ik wil gewoon over voetbal hebben eigenlijk. Dus ik probeer het zelf wel een beetje te sturen in zekere zin. Maar ik denk dat het bij hem wel echt...
Ja, ik zit me dan hard op af te vragen. Of weet je, kijk, ik ben zo, weet je. Ja, amicaal, sociaal. Ja. Ik vind het leuk om te geinen. Ja. Maar of het nou, als ik het terug kon draaien, dan had ik misschien wel ook standaard van, wat vond je van de wedstrijd? De bal is rond en we kunnen altijd, weet ik wel, al die clichés stonden bij Dino, toch? Of, weet je, dus misschien had dat wel, dan nemen de mensen misschien je wel wat serieuzer.
Ja. Ja. Maar het is maar saaier en minder opvallend. Dat wordt een soort keuze dan.
Maar er zijn er genoeg die met mij in gesprek zijn, die me nog nooit hebben gezien. Alleen maar van een interview of een wedstrijd met die rode kop, dat ik er een het hek overbeuk. Ja. Maar als ik dan met ze sta te praten, dan zeggen ze eigenlijk, hey, je bent toch niet zo achterlijk. Ja. Of je bent toch best een sociale jongen, weet je. Ja. Dus ja, ik kan het niet terugdraaien.
Ja. Mooi. Dan het stempel wilde het even over hebben. Jij noemde het eigenlijk net al. Ja. We hadden het van de week even over, Maarten, dat zeg maar, ik heb het gevoel, we hebben het eigenlijk allemaal spelers. Mensen hebben de behoefte om spelers in een hokje te plaatsen. Ik denk dat we dat allemaal doen. Ja, als je, noem eens even iemand, je kan een speler noemen en er komen zo een paar karakteristieken naar voren.
Thomas Vaar.
Als voetballer, dan zullen ze altijd zeggen, beetje flegmatiek, kan een doelpunt maken, maakt mooie doelpunten. Goeie en dan zullen ze waarschijnlijk zeggen, schakelt niet goed om of zoiets. Dat zullen ze dan zeggen.
Niet snelst.
Over Tommy of over mij zouden ze zeggen, ja, gooi de beuk erin. Een beetje kwetsbaar aan de bal, traag zullen ze ook zeggen.
Houdt
met ruimte in de rug. Maarten, zullen ze zeggen, talentvolle keeper, beetje mentaal niet sterk genoeg. Dat zou kunnen, toch? Maar dat zou je zelfs over Noah Lang kunnen zeggen. Ja, wat zeg jij nog, Maarten? Karakteristiek van Maarten?
En vaak op de bank gezeten.
Oh, vaak
op de
bank. Maar,
horen ze dat nou ook?
Ja, natuurlijk.
Of was het playback ook? Nee, nee.
Ik ben de enige in Nederland die playback met geluid. Nee, maar bijvoorbeeld bij Noah Lang is dat ook toch, die heeft gewoon, iedereen denkt dat een teringveen is.
Hoe noem je dat, onhandelbaar,
moeilijke jongen.
Ja.
En
ja.
Volgens mij de meeste trainers die met hem gewerkt hebben, daar is vrijwel niemand het mee eens.
Ja, klopt. Stijn Spierings nog even.
Stijn Spierings?
Ja, heeft toch ook zo'n
die wilde misschien naar PSV of zo, er was sprake van, er was interesse. En die zei toen van als ik terug ga naar Nederland, Dan zullen ze me zien als middenvelder van RKC. En in Frankrijk, als ik in Frankrijk blijf, ben ik middenvelder van Toulouse, die daar fucking goed gedaan heeft.
Dat is typisch Nederlands.
Ja, maar dat zit er veel meer, dat mensen gewoon hier niet hebben gezien hoe goed hij daar was. En ze herinneren hem wel van.
Ik sprak, denk ik, 2 weken terug, Mitchell Paulussen, weet je dat, die middenvelder van Cambuur was dat. En die voetbalt ergens in Azië. En dus ik vroeg een beetje, hoe is het daar bij mijn zin? En toen zei hij, het lekkerste is dat ik soort van als een beetje onbeschreven blad hier ben. Dus ik ben gewoon een nieuwe speler. Ja. Terwijl in Nederland er altijd gewoon al met een bepaalde blik naar je gekeken
wordt.
Kan ik
heel goed voorstellen.
Dus als je iets goed doet of een paar goals maakt, dan prima. Maar als je iets fout doet, dan is dat is ook maar eenmaal wat zijn niveau is. En hij kan waarschijnlijk niet heel veel beter. En dat is daar, dus misschien een beetje hoe die Saito dat hier ook zou kunnen ervaren. Dat je gewoon in Nederland komt en dat het verwachtingspatroon, zeg maar, compleet anders is.
Ja, je begint, je kan, het is helemaal vrij. Je kan laten zien wat je wil en niet, je bent niet beperkt tot een soort aantal karakteristieken of eigenschappen die ze jou hebben toegeschreven.
Je krijgt misschien ook niet allemaal mee wat er geschreven
is. Dat helpt ook mee.
Dat scheelt ook
wel. Dat is ook wel lekker. Ja, in Duitsland vonden we, of vlog 5-0. Ja, ik was even die avond was ik ziek, maar dacht erna je bespreking. En dan zat ik in mezelf te lachen. Wat is dit nou voor zo, weet je. Dus dat is het ook wel weer. Kijk, ik was niet 3 dagen... tegenwoordig moet je toch de hele week.
Je moet heel boos zijn.
Of het een begrafenis is, weet je, dan mag je niet lachen. Ja. En weet je, ik denk, kom op, man. Mm-hmm. En dat is makkelijk als je in het buitenland zit, denk ik.
En die Duitsers, die moesten de hele week boos.
Boos en besprekingen. En dan gingen die stem verheffen. En de ene kreeg nog grote ader dan de ander. En ik dacht alleen maar mezelf, ik versta het toch niet. En ik moest echt mijn lach inhouden. Zat allemaal, weet je niet aan. Ja. Ik snap het, het is ook serieus. Ja. Maar om nou de hele week boos tegen elkaar te lopen doen, ook wat over te
doen. En had jij het gevoel, want de stempel geldt voor jou ook, dat je toen je naar Duitsland ging, dat je daar even van bevrijd was?
Heerlijk.
Ja, echt?
Ja, heerlijk. Dat was je nobody.
Ja. Was je bekkenbouwer in?
Ja, in de kroeg. Nee, maar, nee, maar dat, weet je, dat is wel lekker. Je hebt altijd wel... ik in mijn Den Haag tijd, als ik 2 biertjes had gedronken, dan werd er gezegd dat ik 20 op had. Ontkende ik dan, waren het er ook 20. Maar weet je wel, je kon er niet meer onderuit. Er wordt op je gelet. En in Duitsland was het gewoon...
En als veldspeler, want in Nederland stond jij denk ik ook wel te boek als gewoon iemand die lekker kon beuken, maar niet per se bijvoorbeeld de beste speler aan de bal. Terwijl dat misschien eigenlijk best wel meeviel. Is dat ook als je dan naar het buitenland gaat, dat even een stukje... Ja, losser voelt of zo?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, Den Haag is van je, daar krijg je het ook. Stel je doet boodschappen en we stonden 18e. Die tijd hebben we ook gehad. Mm. Ja, dan neem je mee naar huis. Want die mensen die zeggen dan, wat zijn jullie nou aan het doen? En dat zeg ik het op een hele nette manier. Ja. En dan dat neem je mee naar huis. Maar als je Frankfurt voetbalt, ja, wie geeft er om Frankfurt? Helemaal niemand. Tenminste, ik niet. Ja, dat is wel weer lekker dat ik dat nou allemaal kan zeggen. Ja, maar
dat je nee natuurlijk niet kunnen zeggen.
Nee, maar aard komt nou naar boven. Ja,
als je dit nou eerder had gedaan, was je ook geen club voor je
gehad. Nee, en dan had ik geen club gehad op 24e dan weer.
Thomas en Wereld, heb jij je wel eens een soort van bestempeld gevoeld? Is dat een woord?
Nee, niet echt.
Gestempeld. Afgestempeld.
Daar heb je helemaal geen last van gehad.
Nee.
Nee, ja, maar bijvoorbeeld, bij jou is het toch best wel vaak stempel geweest dat je bijvoorbeeld verdedigend niet per se je arbeid levert. En dat is toch onzin?
Ja, nou, het is natuurlijk niet helemaal onzin, want dat was niet mijn allersterkste punt. Maar ik stopte daar wel veel energie in. Dus het leek altijd alsof ik niet zoveel deed, maar dat was niet waar.
En je hebt toch ook een keer een dik advocaat proberen uit te leggen dat hij ongelijk had? Of dat ging toch ook over omschakelen of verdedigen of wat dan ook?
Ja, Dick advocaat vond dat ik te weinig ballen afpakte. Maar wij stonden gewoon op de middenlijn te wachten op de tegenstander. En voordat die tegenstander over de middenlijn was, speelde hij hem iedere keer alweer naar de centrale verdediger.
En jij probeerde die bal af te pakken.
Nee, ja, dus ik zeg, ik kan wel proberen om druk te zetten. Maar als ik hier eruit ga, dan laat ik ruimte in mijn rug. Mm-hmm. En dat gebeurde ook letterlijk. Dus ik ging stond hij zo te schreeuwen, druk. En ik stond natuurlijk, de goud was rechts van mij. Het ging eruit. En ja, die ruimte, daar kwam een speler in. En die zakte uit naar de zijkant. Die kreeg de bal. Die speelde hem weer door. En toen kreeg ik volgens mij goal tegen. Mm. Ja, toen dacht ik ook van, dan blijf ik liever zitten. En dan hou ik dicht. Dan, in plaats van dat ik ga proberen om die bal af te pakken. Ja. Maar ja, daar zijn we het nooit echt over eens geworden.
Het staat nog steeds tussen jullie in, zou ik kunnen zeggen. Ja. Jij, Maarten, jij last van je stempeltje gehad?
Kijk, wat bij mij gewoon lastig is, ik heb natuurlijk gewoon niet veel wedstrijden gespeeld. Mm. Dus als dan bijvoorbeeld al een trainer van jou het beeld heeft dat je, ik zeg maar iets, in mijn geval dat er bij afstandsschoten net te vaak iets ingaat. En als er dan toevallig die 2 wedstrijden dat je speelt ook 1 zo'n balletje ingaat en je pakt er wel 5.
Ja, precies.
En dan is het toch wel... Erop. Ja, precies. Dan is het toch dat die ene, zeg maar, wordt uitgelicht. Dat volgens mij is ook de enige manier om van een stempel af te komen, is door heel veel wedstrijden te spelen en door te laten zien, zeg maar, dat het niet klopt.
Ja.
Dus dat is mij nooit gelukt.
Bij keepers heb ik ook vaak gewoon, of ze zeggen ze, hij is te klein, simpel. Gewoon, dat is ook vaak een ding. Of kwetsbaar met hoge ballen. Toch?
Met voorzetten. Dan krijg je ook altijd in die wedstrijdbespreking, zeggen ze dat ook. Altijd. En dan komt erbij en dan plukt ze zo die bal uit
de alles eruit. Maar dat is vaak toch zo.
Ik weet het nog precies. Wij speelden met VV tegen Volendam. En die Hobie Verhulst speelde daar. Nou, in die bespreking. Hij kan heel ver trappen, maar op de lijn kan hij niet. En hij kan dit niet en hij kan dat niet. En dat is wat beelden ervan bij. En volgens mij die wedstrijd spelen is niet normaal. Pakt alles. Bijvoorbeeld Mickey van der Hart is heel jong gaan keepen. Nou, die heeft het in het begin echt moeilijk gehad. Best veel fouten gemaakt. Maar die kwam op het eind. Zijn laatste periode in Nederland heeft het gewoon echt behoorlijk goed gedaan.
Ja.
Maar die komt dan bijvoorbeeld nooit meer van dat stempel. Als ze dan dus, die maakte dan dat jaar bijvoorbeeld 2 foutjes.
Ja.
Wat helemaal niet veel is. Klopt, voor een keeper.
Ja.
En dan heb ik toch het idee ook om me heen zit. Als hij dan zo, dan was zijn eerste fout die hij bijvoorbeeld in 3 maanden maakte. En dan hoorde hij om, die Van der Hart is toch ongelooflijk dat hij in de Eredivisie speelt.
Ja.
En dat vind ik,
maar dat zijn toch vooral mensen die er eigenlijk niet zo heel veel van.
Ja, maar dat klopt.
Maar dat is wel meer een deel wat
de meeste mensen kijken niet alle wedstrijden. Nee, hebben ook niet een heel goed oordeel of een heel goed oog daarvoor.
Geven ze.
Ja, toch? En dan krijg je heel vaak dat afserveren van... Lamproef heeft het ook heel lang gehad, denk ik. Die is ook wel te klein. Hoe kan dat nou? Dat hoor je ook toch vaak? vind ik wel bijzonder. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld Mark van der Marel is ook een goed voorbeeld. Daar
cultfiguurtje, zou ik willen zeggen.
Min of meer wel. Ik geloof dat die al 15 jaar elke week in de basis staat. Ja. Ja, af en toe niet, maar bijna altijd onder 10 verschillende trainers.
Komt altijd aan zijn 25 wedstrijden.
Altijd, maar ze zullen altijd zeggen van ja, enigszins beperkt hier en daar. Terwijl ik denk altijd, ja, die trainers zullen toch ook niet allemaal gek zijn.
Elf verschillende trainers gehad.
Ook jaren en jaren beste speler van het seizoen geworden en weet ik het allemaal. En dat is net zo'n... En daar zouden mensen ook nog over kunnen zeggen, ja, hoe kan hij in de Eredivisie?
Maar dat heeft toch gewoon te maken met dat we het over het algemeen, denk ik, voetballers waarderen aan de hand van of ze, zeg maar, heel veel met een bal kunnen.
Ja, misschien.
Dus je hebt af en toe spelers, misschien stem ik nog één keer. Je hebt af en toe spelers, het zijn middenvelders, die zijn heel balvaardig.
Ja.
En bij wijze van spreken zien ze in de samenvatting, zien ze twee keer iemand uitkappen, pannen geven en een mooie steekbal geven.
Ja.
Maar vervolgens zijn ze bijvoorbeeld in de druk zetten, hebben er helemaal niks aan. Ja. Dat is niet iets wat je in de samenvatting terugziet, maar dus in teamverband is het heel moeilijk om met zo iemand te spelen.
Ja, ja.
Maar bijvoorbeeld, ja, daar zitten ook wel verschillen tussen. Je noemt nu Van der Marel, nou, ik denk dat het voor Utrecht een fantastische speler is.
Ja.
Die veel beter is dan inderdaad het grootste gedeelte van de mensen.
Ja, maar ook dan al die 15 rechtsbacks die in de loop der jaren lang zijn gekomen.
Maar,
alle clubs
maar het is wel zo dat bij Utrecht, zijn ze natuurlijk ook op zoek naar gewoon juweeltjes, naar spelers die bij Utrecht binnenkomen, die doorgroeien en dan verkocht kunnen worden. Ja, dat is wel iets waar bij zulke spelers kan afvragen of dat er echt in zit.
Ja. Ja.
Dus dan zijn clubs denk ik eerder geneigd om daar iedere keer weer een soort van vervanger voor te zoeken.
Ja. Oké dan. Ik heb toch het idee dat we nog een paar cultfiguren gewoon missen. Dat we een aantal, want er zijn altijd mensen die dan boos worden. Van, hoe kan je die nou niet genoemd hebben? Pantelic van Ajax komen nog te binnen.
Denken, ja.
Waarom is dat dan een cultfiguur?
Geen idee.
Dat kan ik ook niet.
Omdat hij die Pantelic podcast heeft, denk ik.
Nee, ja, zal het in die volgorde zijn geweest.
Denk ik ongeveer.
Dat idee heb ik wel.
En verder?
Ik denk dat die ballerine is wel een beetje een cultfiguur, vind ik.
Ja, maybe. Ja, kan je ook, ja, dat vroeg ik me nog wel af. Kan je ook, heb je in de absolute top ook nog cultspelers? Broers, help even mee.
Was Beckham een cultspeler?
Nee, natuurlijk. Nou, nah, denk het niet.
Steven Gerrard.
Wie?
Paul Scholes.
Boulikin bij Ajax.
Bij ADO, toch? Bij ADO.
Steven Gerrard.
Ja, nou, bij Ajax kwam hij erin altijd en toen...
Steven Gerrard is een cultspeler. Jibril Cissé, dat is een cultspeler.
Nou, ik zit...
Adebayor.
Ah, dat is een cult. Dat is een cult, ja.
Balotelli.
Zeker. Goeie.
Balotelli, ja.
Het zijn allemaal mafketels.
Is Berbatov ook een cult speler?
Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Die staat nu nog in zijn speedo die toetarts oefeningen te doen in zijn tuin. Dat ben je wel cult. Dat ben je wel lekker.
Ja, of knettergek.
Ja, dat is echt mooi, hè?
Ja, dan...
Ik zag dat in Brazilië die Tafarel, ken je nog die keeper?
Ja, zeker.
Nu keeperstrainer ook een beetje als een cult figuur wordt gezien, omdat hij op een gegeven moment was hij ergens en kwam hij een hoe noem je dat, zo'n kinderthuis. En hij vond dat zo zielig. Dus heeft hij een kind geadopteerd. En hij is daar vaak geweest. En hij heeft uiteindelijk 15 kinderen geadopteerd.
Wow.
En daardoor zijn ze hem in Brazilië als een soort van special one daarin gaan zien. Dat hij dus blijkbaar gewoon iedere keer als hij in een weeshuis komt, een kind adopteert.
Zo, dat is wel heel mooi.
Dat vind ik nou cult.
En Olivier Kahn, want we hebben het nu over keepers. Olivier Kahn, dat is toch echt zo dat hij zeg maar een bal uit de hoek pakte en dat hij de andere kant op rolde, of niet?
Ja,
dat is mij bijgebleven, Olivier Kahn.
Ja, hij heeft dat doorrollen. Je kan wel op YouTube, ik zal wel in de show notes zetten, er is zo'n filmpje van hem dat hij traint. Dat is echt ongelooflijk. Ze gooien gewoon ballen op, zeg maar, naar de kruising en dan komt hij met een aanloop en dan zet hij gewoon zo hard mogelijk af en dan duikt hij en dan valt hij op de grond.
En
je kan je val wel een beetje breken met één rol, maar dan rolt hij echt zo vier keer, zeg maar, helemaal over de kop door. Ja. Zwaar genieten.
Hij is toch even, volgens mij, eerder gezegd...
Olivier Kahn ook cult.
Ja, die penalty.
Dat mag ik echt niet zeggen.
Vijf kinderen voor een goed doel penalties gingen nemen op Olivier Kahn. Kindjes van 9, 10 en 11. Hij heeft ze alle vijf gepakt.
Ja, maar dat is Duits, hè? Dat is Duits. Die willen alles winnen, jongen. Echt waar.
Mooi, dan zijn we nu al rond, denk ik. We sluiten zoals elke week af met een rondje. Aanraders van de week. Tommy.
Ja, moet ik beginnen?
Jij moet beginnen.
Oh ja, ik ben zo niet goed voorbereid. Aanraders.
One take.
Wat zei je?
Ja, one take.
Wat ik nu tegenwoordig krijg is de Bondgenoten.
Zeg maar niks.
Nee, dat is op SBS6 of Veronica.
Oké.
Mag je reclame maken ook?
Alles hebben we net ook gedaan.
Nee, dat is een groep mensen. 16 mensen stoppen ze in huis en de winnaar kan een ton pakken.
Lekker.
Nou ja, daar heb je natuurlijk allemaal van die naaiers met mes in de rug steken. Spelletjes spelen ze. Nou, om het eerste spelletje wordt er al gehuild. Dus je weet al wat voor mensen zitten. Ja, het is grappig op te kijken. En dat is wat ik nu volg.
Is dat een beetje als Gouden Kooi van vroeger?
Dat vind ik. En ik vind het leuk om mensen te zien roddelen. Een beetje leed van maken. Ja,
Beetje sensatie.
Ik denk wel, heb altijd wel het idee dat het allemaal mensen zijn die eigenlijk beroemd willen worden. Uiteindelijk.
Ja, ja, en dan worden ze DJ op Mallorca,
ja,
weet je wel.
Ja, 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 met mijn eigen kledinglijn.
Ja, mijn eigen kledinglijn inderdaad, ja.
Mooi, staat genoteerd. Volkert Boekie.
Ja, weer een boekie.
Ja, ik ga niet waar zijn. Hoe kan je nou elke week een boekie
hebben? Ik ga een klein vraagje doen. Ik moet nog 50 pagina's. Maar omdat het is nu ongeveer 3 weken voor de verkiezingen. En om toch een klein beetje in die modus te komen. Ben ik het nieuwe boek van Bernie Sanders gaan lezen. Het heet Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme. En het is vooral gewoon om even dat. Voorheen deden wij nog wel eens lekker dat linkse gedachtegoed een beetje pushen. Maar daar zijn we toch een klein beetje van afgestapt. Dat doen we iets minder.
Nu 2 weken voor de verkiezingen. Wat is het? 3 weken
voor de verkiezingen.
Heb je een agenda?
2,5 weken. Ik heb een agenda, absoluut. En ik heb een smartwatch. Vodafone One Number. om toch dat kapitalisme nog even een klein beetje te supporten.
Ja, toch wel. Ja, natuurlijk. Ja.
Nee, maar het is... Het is een mooie kijk op hoe de Amerikaanse verkiezingen, zeg maar, achter het scherm gaan. Hoe zo'n campagne wordt opgebouwd. Hoe hij uiteindelijk soort van bovenaf wordt bepaald dat die Joe Biden dan... hun presidentskandidaat wordt. En zelfs bij hun, het zijn gewoon mensen met heel veel geld die dan bepalen van, joh, luister, jouw programma staat ons niet aan, dus we kunnen dit niet supporten. Mm-hmm. En vervolgens, hij heeft gewoon een mooie blik op hoe we linkse politiek weer een beetje een nieuw leven in zouden kunnen blazen. Dus ik zou dat iedereen aanraden.
Het is oké om boos te zijn op het kapitalisme.
Ja.
Netjes.
Vodafone, no access. Pak wat je pak kunt.
Daarom. En dan herverdeling.
Ja, zou ik een luisterboek van? Want ik denk dat het wel lastig wordt als ik dat boek moet lezen. Of niet? Ja?
Ik denk dat hij wel op Storytel te vinden is. Okay. Ook, ja.
Thomas.
Ja, ik heb...
Band of Brothers had je al een keer aangeraden.
Ja, dat weet ik.
Is seizoen 1, denk ik.
Weet ik, maar toen wist ik nog niet dat de favoriete serie van je moeder...
Hij wist het ook. Oké.
Ik heb een mooie aanrader. Als ik thuis kom en ik zet televisie aan en ik weet niet wat ik moet doen, zet ik hem eigenlijk altijd op ESPN. Want dan ga ik gewoon een beetje zo kijken wat ze voor voetbal ESPN vandaag een beetje kijken. Maar ze hebben daar programma ESPN Eredivisie 10 jaar geleden. En dat zijn dan gewoon de speelrondes van deze week, maar dan van 10 jaar geleden.
Lekker. Zat Tommy erin?
Jij zat erin. Dat ik is het mooiste. Jij zat bij Go Ahead.
Ja.
Dus vorige week was Go Ahead Feyenoord. 2-2 geloof ik uiteindelijk.
Marnus Kolder.
Vrij trap in de
heerlijk.
Korte hoek.
Ja, waanzinnig.
Ja, dan ga ik toch
tegen Gratiano Pelle, denk ik.
Ga ik toch even op jou zitten letten. Hey, ja. Jij bent geen schim meer van de
spelen. Nee, jongen. Ik heb de nee, jongen. Ik mis mezelf, weet je dat?
De bravoure.
Is echt zo.
Hij is voor de duivel niet bang. En nu is het gewoon een berekende...
Ja, man. Ik heb dat wel eens... Ik mis gewoon mezelf van 10 jaar geleden soms.
Dat is ook leeftijd, toch?
Ja, tuurlijk.
Maar,
ja,
nee, maar wat doet hij? Hij staat gewoon een beetje te rennen, jongen. Vliegen, te tieren. Ja,
en dan gaat het is ook niet allemaal even goed. Nee. Dan zie je af en toe instappen dat ik denk, oh Friesie, wat ga je nou doen?
Ja, wat Friesie, wat doe je nou? Wat doe je nou? Gele kaarten, jonge dingen.
Trek zelfs hier ook nog.
Maar, hè?
Trek zelfs hier ook
nog. Ja, okay. Dat gebeurt 10 jaar later ook.
En daarna zeggen dat de camera's niet goed staan.
Ja, maar dat is echt zo, toch? Ja, dat is toch bijzonder. Ik zit te kijken, ik zit te schelden, jongen. Ja, je bent blij natuurlijk.
Geen wijze van, maar oké.
Dat is leuk, ja.
Dus ik zou luisteraars willen aanraden om Eredivisie 10 jaar geleden. En vooral Go Ahead onder de loep. Dat is echt niet. En dan daarna weer de samenvatting van Sparta nu. En dan zoek de verschillen.
Ja, leuk. Mooi. Ik heb van jullie geleerd dat je prima iets kan aanraden wat de ander al eerder heeft aangeraden. Dat heb jij bij Daar Horen Ze Engelen Zingen gedaan. Ik ga namelijk The Bear aanraden, Thomas. Ik denk dat jij die een keer voorbij hebt gebracht op Disney+.
Maar goed, ik heb alleen seizoen 1 aangeraden. Dus
ik ben bij aflevering 3, dus het wordt lastig. Ja. Fenomenaal, fijne serie, man. Over een goede chefkok die het restaurant van zijn broer overneemt, die kort daarvoor zelfmoord heeft gepleegd. En het gaat, ik kan het niet eens goed uitleggen, maar chaos. Het gaat chaos. Echt totale chaos kijken. In die keuken. En die moet gaan kijken. Ja, het is echt mooi. En die jongen gaat die gaat proberen dat een soort, hij gaat een soort, soort hamburger sandwich tent, laag kwaliteit, gaat hij proberen omhoog te trekken. En totale chaos. Maar het is echt, ik vind het heel, met heel veel plezier gekeken.
Jij hebt hem gezien al, Thomas.
Thomas heeft hem gezien.
Ja, nu ook seizoen 2 is pas
geleden. Die ga jij volgende week aan.
Ik zat
zeker. Doen we niet samen, wat ik eigenlijk moet doen.
De Bear 2.
De Bear was het toch meer.
De Bear 2.
De Bear.
De Bear.
Dus lekker, man. 30 minuten voor de aflevering vind ik ook...
Stoppen. Goeie muziek.
Ja, ik heb al 4 keer Shazam gedrukt. Ja. Dus ga dat
4
kijken.
Ja, Shazam.
Eén meer dan het eigenlijk. Liedje ook nog, Tommy, waar we altijd mee naar buiten gaan. En jij bent een grote muziekliefhebber. Ja. Heb ik vaak gezien in de kleedkamer.
Ja, dat ene nummer. Wil je dat ene nummer zetten die we wel eens opzetten?
Kun je dat trompetjes voordoen? Weet je, voor de...
Ja, ik weet niet of dat in één keer... Maar dat nummer gaan we niet opzetten nu.
Nee, maar doe eerst even die trompet die we altijd in de kleedkamer deden. Dat vinden we, dat is een...
En de auto gaat het nog beter, hè?
Ik denk serieus als we een Shazam bij doen, dat je gewoon...
Ja, 100%. Ik heb het wel eens geprobeerd. TB staat er dan.
Maar het is wel, ik weet niet, ik ken het liedje, maar niemand weet hoe het heet. Nee. Niemand hier ook, misschien kunnen luisteraars even insturen. Maar dit is niet wat je bedoelt.
Ik heb het op de heel de heenweg heb ik zitten zoeken wat ik net zei. Trompet ingepakt, dansen.
Ja, trompetmuziek. Ja,
dat kon niet vinden. Ja.
Maar wat wordt het wel?
Ja, we zaten te denken voor dat beetje... vliegtuigennummer, het was een beetje underground. Ja, en ging ik altijd vluchten. Dacht altijd, ja, daar moet ik mee oppassen.
Op een gegeven moment komen de helikoptergeluiden.
Ja, dus helikoptergeluiden.
En dan deden we net alsof de Duitsers werden aan.
Nou, ja. Ik denk, nee, ik moet voorzichtig zijn, want dat wordt er weer uitgeplakt. Ja, of Duitsers, of maakt niet of Duitsers of
Russen, ook een Russen.
Ja, dat kan. Je kunnen iedereen zijn. Kan ook.
Volgens mij heet het liedje
om mensen geen
idee. Ik denk ook dat niemand het kent. Alleen Mario Engels.
Volgens mij heet het liedje Take Off Baby Feet Orlando original mix van Ronald Christophe.
Ja, die zit er ook nog in.
Tom, het was hartstikke leuk, jongen. Goed je te zien. Dankjewel, man. En bedankt voor het komen.
Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. Tot volgende keer. Tot volgende week.
Mazzel.
Daarbij.